Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via kerkradio en internet. Hartelijk welkom in dit kerkgebouw of waar u ook met ons meeluistert. De voorganger is vanmorgen dominee Klomp. De schriftlezing is 1 Johannes 2, de versen 1 tot en met 11. De collecten die zijn zoals gewoonlijk voor de slotpsalm. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas. Met name onderlinge bijstand en advies. En bij de uitgang is die voor het bouwfonds. We gaan nu zingen psalm 1, de versen 1 en 2. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 92. En daarvan de versen 4 en 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Bij het koesteren van de zon, de palm en ceder groeien. Zij, die in het huis des Heren in het voorhof zijn geplant, zien door des hoogsten hand hun wasdom steeds vermeerderen. Psalm 92, de versen 4 en 7. Wij stellen ons vooraf in geloof en verootmoediging onder het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En aansluitend zingen we uit Psalm 69, vers 12. Maar ik ben ellendig en vol smart. Uw heil, o God, voeren me in een hoge woning. Dan zing ik blij en uit een dankbaar hart de grote naam van mijn God en mijn Koning. Psalm 69, vers 12, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is.
Thank you.
lezen het woord van de Heere zoals afgekondigd uit de eerste algemene brief van de apostel Johannes, hoofdstuk 2, en daarvan nader de verzen 1 tot en met 11. De schriftlezing voor vanmorgen, 1 Johannes 2, de verzen 1 tot en met 11. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen heeft verblind. Tot zover de lezing van Gods woord. Wij gaan eerst de Heere bidden om zijn onmisbare zegen, de opening van ons hart en de opening van zijn woord. En in de voorbeden wil ik de volgende ouderen en jongeren noemen. Zuster Hermien van Alphen van de Frisia 46, die moet opnieuw naar het Radboud ziekenhuis voor een oogoperatie. Het netvlies ligt los. Op de zondagsbrief staat al dat zuster Hogendoorn van Stockholm uit het Pampagras al voor revalidatie is opgenomen in de Engelenburg. Dat leek donderdag ook zo, maar er waren complicaties, zodat zuster Hogendoorn nog in Ede in het ziekenhuis ligt, maar waarschijnlijk wel in de loop van deze week naar de Engelenburg zal gaan. Zuster Celia van Riesen moet opnieuw geopereerd worden en zij wordt dinsdag opgenomen in Ede, woensdag opgenomen en donderdag geopereerd. Dan zuster Janske ten Hove, dochter van broeder en zuster Ton ten Hove, die woont in Den Bosch en ze heeft met haar vriend een kindje gekregen, Dani. Dani is afgelopen zondag geboren. We willen bidden voor Janske en ook voor het kindje en ook voor haar vriend. Dan de vader van broeder Henk Koehoorn, woont in Sneek, maar die is erg ziek en die is opgenomen in Amerongen in hospice de Wijngaard. En ik heb hem van de week ook bezocht. We willen ook voor broeder Koehoorn senior in zijn ernstige situatie de troost en de genade van de Heere vragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, barmhartige en genadige God, in de stilte van dit kerkgebouw en geef ook in de stilte van ons hart, dat wij zo mogen buigen voor u, dat het ook stil is in ons hart, niet maar stil voor God, maar stil tot God, als een onwaardige zondaar in onszelf, die iets van het wonder verstaat, dat zo een dan toch de ogen mag opslaan tot die God, die ons zou moeten en kunnen veroordelen, maar die gedachte van vrede heeft. En in de troon is ook de voorspraak, zoals we vorige week uit 1 Johannes 2 hebben gezien. De biddende en pleitende hoge priester voor al zijn volk. Heren, wat rijk als we een plaatsje hebben in de voorbeden van de Heer Jezus. En wij bidden, o Vader en Zoon, dat gij uw Heilige Geest wilt sturen, zoals u beloofd hebt, tot in het diepste van ons zijn, zodat ons hart open gaat voor u, voor het eerst of opnieuw. En dat uw woord voedsel wordt voor de ziel en voor het leven, en dat de Heilige Geest dat ook toepast, wat zijn liefste werk is. Dan mogen we ook met verwachting hier in het kerkgebouw zijn. En ook alle die meeluisteren door de kerkradio of door de moderne media, wil ze thuis zegenen. Wij zijn dankbaar voor die gelegenheid. Heren, we bidden voor alle die met vakantie zijn uit ons midden. Wilt u ze beveiligen in het buitenland of in het binnenland? En ook weer veilig in het midden van de gemeente terugbrengen. Zegen ook onze jonge mensen, ook die erop uitgetrokken zijn. We bidden voor vakantiegasten die vanmorgen onze gast zijn. Fijn dat ze er zijn. Zegen ze, Heren. Laat ze iets mogen proeven van de waarheid van uw woord. Ook voor hen en voor hun kinderen toepasselijk. Heren, we bidden om uw zegen. We denken aan zuster Hermien van Alphen van de Frisia. Nu zij opnieuw aan haar oog moet worden geopereerd. De heupoperatie is nog niet zo lang geleden en goed gegaan, maar nu topt ze toch weer met haar oog. Ze gaat naar het Radboud ziekenhuis en we dragen haar hartelijk aan u op. Goede doktoren zullen haar opereren. We bidden om de besturing van de hand van de arts en om zegen over de ingreep, zodat het licht in haar oog behouden blijft of terugkeert. Wilt u met haar zijn en met haar moeder? Gedenk ze samen. En dat heel eenvoudig, kinderlijk, de verwachting van u de Heere mag zijn. We bidden voor zuster Hogendoorn, die toch nog in Ede ligt. Complicaties in de gezondheid na de diepe ingreep die zij moest ondergaan. Operatie lijkt goed geslaagd te zijn en toch is er nog zorg. Ze is erg verzwakt. Heren, sterkt u haar, lichamelijk, maar ook geestelijk. Dat we ons gedragen mochten weten door u de Heren, dat is zo groot, Heren, ook als we oud geworden zijn. Dat is uiteindelijk ook haar troost. Sterk haar verder aan in het ziekenhuis en als ze deze week naar de Engelenburg gaat, ook daar in de revalidatie. We bidden voor zuster Celia van Riesen, die deze week opnieuw moet worden geopereerd. Het is heel wat met haar gezondheid de laatste tijd. En ze is al vaak ook geholpen in het ziekenhuis. En nu zegt de dokter dat het opnieuw moet. En wij bidden haar uw zegen toe. Over de gezondheid en over de ingreep. Zij mag toch ook krachtig in u de Heere zijn. Om het aan te kunnen. Om het door te maken. En Heere, dat bidden we haar toe. Wil met haar gaan in de omstandigheden waarin zij is. En ons nog verblijden door uw daden. Zodat zij ook zal kunnen blijven lopen. Gedenkt u haar in genade en goedheid. Wij bidden voor Janske ten Hove en ook voor haar vriend Frans. Nu zij een kindje hebben gekregen, Dani. U geeft het leven, Heren, aan deze jonge mensen. We bidden, Heren, of Janske ook achter u de Heren mag leren aankomen, samen met Frans. Want de verantwoordelijkheid is nu zo groot dat ze niet alleen voor zichzelf een beslissing tegenover de Heren moeten nemen, maar ook voor hun kind. Zegen het jonge kind, Heere, Dani. En we bidden ook voor opa en oma ten Hove en voor heel het geslacht. Laat er veel gebed mogen zijn. En wat zou het fijn zijn als u genade gaf om u te kennen en om u te dienen en om u gehoorzaam te volgen. Wij bidden u ook voor broeder Koehoorn senior. Nu onze broeder vanuit Sneek woont in Amerongen. Een prachtige omgeving, hospice wel, erg ziek, ook verzwakt. Maar we konden van de week toch ook praten over hoe de Heere zijn volk leidt. En dat dat ook met tot en met en over de doodsgrens heen gaat voor allen die de Heere vrezen. Wilt u heel nabij zijn, Heere, in zijn omstandigheid. Wij danken u voor de fijne sfeer en de goede zorg in de wingerd daar. Wilt u zelf ook de goede herder over zijn lichaam en over zijn ziel zijn. Fijn dat het gezin van Henk Koehoorn zo dichtbij woont, zodat zijn zoon vader makkelijk op kan zoeken. Heere, we vertrouwen hem aan u toe. We weten niet welke uw weg is, maar ontfermt u zich en verblijdt ons nog met uw zegeningen. Wij bidden voor hen die we niet bij name noemen. Wil ze nabij en goed zijn, Heere, ook als er reden tot dankbaarheid is, ontfermt u zich. Als wij u nog niet kennen in de ontmoeting, wil ons dan bekeren, Heere, tot de levende dienst van God, voordat het voor eeuwig te laat is. En als we u mogen kennen, wilt u genade schenken om daaruit te leven, op zondag en door de week. Wij bidden het alleen, pleitend op de ontfermingen in de Heere Jezus Christus, voor ons persoonlijk en gemeenschappelijk om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 119, de versen 24, 32 en 57. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heere, hoe wordt uw goedheid ooit volprezen? Psalm 119, 24, 32 en 57. Wij zingen straks na het amen van de preek Psalm 133, de bekende verzen 2 en 3. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. En waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Psalm 133, de verzen 2 en 3, na het amen van de prediking. We vervolgen de prediking uit 1 Johannes. En vanmorgen dan hoofdstuk 2. En daarvan de verzen 3 tot en met 6 als tekst voor de preek. We lezen die verzen nog een keer. 1 Johannes 2, de verzen 3 tot en met 6. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij, dat is de Heere Jezus, gewandeld heeft. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Waaraan weet je dat je een kind van God bent? Hoe stel je dat bij jezelf vast? Dat kan een heel wezenlijke vraag zijn op het huisbezoek door de ouderlingen. Of als jij overweegt om in september op de belijdeniscategorisatie te gaan, dan kun je die vraag je ook oprecht stellen. En dat blijft ook voor al Gods kinderen, de kleine en de grote in de genade, altijd de vraag. Hoe weet ik het nu zeker dat ik een kind van God ben? En je kunt daar verschillende antwoorden op geven. Je kunt een soort optelsom, dat is een verkeerd antwoord hoor, als dat het alleen is. Ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan, ik vier zelfs avondmaal. Ik ga aardig trouw naar de kerk, dus ik ben. Of je hebt ook wel stromingen in het christendom die zeggen, je bent pas een echt een christen als je gedoopt bent door onderdompeling. En als je toch minstens één van de gaven van de Heilige Geest hebt. Spreken in tongen, gaven van gezondmaking of profetie. Dan heb je ook mensen die denken, ja, ik moet eerst een Paulus-ervaring hebben. Hè, op weg naar Damascus, zijn heftige bekering. En pas dan mag ik weten dat ik een kind van God ben. Hoe weet je nou dat je een kind van God bent in je leven? En als we dan de tekst op ons laten inwerken, gemeente, Johannes gaat op die vraag in, dan is het antwoord eenvoudig en verrassend. Vers 3. En hierdoor weten wij dat wij hem hebben leren kennen, namelijk als wij zijn geboden bewaren. En daarom schrijf ik boven de preek als thema het kenmerk van de oprechte christen. Dat rust in de eerste plaats niet in sensatie. Dat leeft in de tweede plaats in een gelovige relatie. En dat kent in de derde plaats een dankbare tegenprestatie. Al moet je dat woord prestatie niet verkeerd uitleggen. Ik herhaal. Thema voor de preek. Het kenmerk van een oprechte christen. Dat rust niet in sensatie. Dat ligt in een gelovige relatie met God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat kent tenslotte ook een dankbare tegenprestatie. Hierdoor weten wij dat wij hem hebben leren kennen, zo staat het er eigenlijk. In het verleden is dat gebeurd, betekent het woord, en het duurt voort. Namelijk dat wij zijn geboden bewaren. Nou, dat schrijft de apostel omdat er in die prille gemeente aan wie hij schrijft dwaalleraren waren opgestaan, mensen die zich waarschijnlijk al van de gemeente hadden afgescheiden. En die zeiden, jullie eenvoudige gelovigen, jullie kennen het leven met de Here niet. Nee, dan moet je voor bij ons zijn, snoevers als ze waren. Ze hadden de Bijbel niet meer nodig en ze hadden de Here Jezus niet meer nodig en ze hadden uiteindelijk ook de Heilige Geest niet nodig. Want ze konden in extase zomaar rechtstreeks met God contact oefenen. Dat waren de superchristenen, heb ik vorige week gezegd. En dan keken ze dus op die eenvoudige gelovigen neer, die alleen maar durfden te zeggen, ik geloof de vergeving van zonden. Dat hadden zij niet nodig, die dwaalleraren. Ze waren helemaal geen zondaar. En ze hadden God aan hun kant. Maar dan grijpt Johannes naar de pen. Dat is kennis, hetzelfde woord, gnosis, hè, staat er in de grondtekst. Kennis, maar die kennis maakt opgeblazen. En de liefde sticht, zegt de apostel in een andere brief. Omdat deze dwaalleer eigenlijk in het Klein-Azië van toen ook veel vaker voorkwam. En de brief 1 Johannes is dus gericht tegen deze opsnijders. Dat ze God zo goed zouden kennen. En deze geloofskennis die maakte hen opgeblazen en trots. Maar eigenlijk zegt, als ik het met mijn eigen woorden mag samenvatten, Johannes. Mensen in de gemeente, broeders en zusters en jongeren. Dat die geloofskennis van hen is geen kunst, maar dat is kitsch. Want uiteindelijk is het de oorsprongszonde. Ze leven aan de Here Jezus voorbij. Ze zijn zelf een God in het diepst van hun gedachten. En dan zegt de apostel, waar kun je dat nou aan zien? Want wat staat er dan? Hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. En die zogenaamde superchristenen die zo denigrerend over eenvoudige gelovigen deden, die liepen met grote voeten over de geboden heen en die zondigden in hun lichaam, want dat deed er toch niet toe, alsof God niet toekeek en ze maakten zelf de dienst uit. Dat is eigenlijk de zonde, de diepe zonde, de hoogmoed, dat is zonde niet waar, van deze christenen. En dan zegt de apostel zo heel mooi, geboden in acht nemen, maar er staat eigenlijk bewaken. En dan bewaken, nou, dat doe je wat iets wat dierbaar is. Hè? En dan dat bewaken gaat naar twee kanten. Dat je heel goed weet wat God verbiedt en het daarom niet wil doen. En er zijn ook positieve geboden uiteraard, dat je die positiviteit van de geboden van de Here zo bewaakt dat je ze wel doet. Hè? Als een teken dat je zo met de Here wandelt in het leven. Dus geen extase, geen sensatie, hè? Maar een eenvoudig stil leven met de Here, midden in de werkelijkheid van deze tijd. Als een vreemdeling op aarde. Maar een kind aan de troon, dat schrijft Johannes aan zijn gemeenteleden. Geen sensatie, want dan kom je zelf mee in het middelpunt te staan. En zo is het geestelijk ook gemeente. De christelijke gereformeerde prediking heeft altijd ook de schrift willen uitleggen, ook met de bevindelijke kant. Hè, omdat de schrift altijd ook die kant heeft van de bevinding. En als die waarheid dan door je leven mag stromen door de Heilige Geest, mijn broeder en zuster, dan is het altijd het eigene van de christelijk gereformeerde kerk geweest, dat die bevinding altijd onder de kritiek van het woord moet staan. Dus het gevoel komt niet bovendrijven. Want daarmee kom je zelf in het middelpunt te staan als je niet oppast. Dus geen sensatie, geen extase, maar het woord moet zijn beslag krijgen. Over je hart, over je leven, over je handel en over je wandel. Prachtig is dat, hè? En dat maakt Johannes in zijn evangelie en in zijn brieven heel mooi duidelijk. U vindt het in de tekst ook. Ik noem twee kleine woordjes, hè. Uit God geboren worden. En in de waarheid leven. Uit en in. Die schijnheiligen in de gemeente, die gingen met de borst vooruit zelf naar God toe, dachten ze. Maar Johannes zegt, de Heere leert het zijn volk anders. Je wordt uit God geboren, komt dus van boven, hè? En dan zoekt God een zondaar op. En dan, als je uit God geboren bent, dan ga je in de waarheid leven. Zo staat het er, hè? Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, die is een leugenaar. In hem is de waarheid niet. Die sensatiechristenen, die komen met zichzelf en met hun eigen ervaringen en met hun eigen gevoel. Die hebben niks van God, die hebben niks van de Heere Jezus, die hebben niks van de Heilige Geest. En daarom missen ze eeuwig alles. Ze vallen van hun top van eer in eeuwige verwoesting neer. Ze denken dat ze het licht zijn, maar ze zijn, las ik ergens in een verklaring, een torretje in het gras. Een zwart torretje in het gras, die niet boven de grassprieten uitkijkt. Zo beperkt is hun blik. En ze hebben niet het uitzicht van de astronaut, die de hele aarde overziet. Dan gaat het beeld wel iets mank, hoor. Maar als je licht van de Heere hebt gekregen, dan ga je iets zien, niet als een astronaut, maar dan ga je met de Heere meekijken. En dan zie je ook de zwartheid bij jezelf. Maar dan zie je ook het licht bij de Heere. Gods kinderen hebben hem leren kennen. Die dwaalleren weten zogenaamd veel over God. Hè? Fariseeën en schriftgeleerden ook. Maar ze hebben hem nog nooit echt ontmoet. Maar Gods kinderen hebben in Christus door zijn Heilige Geest de Heere ontmoet. Hoe weet je nu dat je een oprechte christen bent? Dat weet je niet uit sensatie. Maar dat weet je uit genade. Dat rust namelijk in een geloofsgemeenschap met God. Ik zei het al even, gemeente. Johannes spreekt over die gemeenschap in termen als uit God zijn, uit God geboren, uit de waarheid zijn, van boven. Ja, mag u het kennen? Weet je ervan? Wat is dat toch een groot wonder hier in de tekst, hè? Dat God tegen wie we gezondigd hebben, dan toch naar ons toe komt. Van boven. En dat er, het preek van vorige keer, dat er in de troon bij God waarvoor we moeten verschijnen, nu een voorspraak is voor al Gods kinderen. En dan als je uit God geboren bent, dan krijg je iets verwantschap, laat ik het voorzichtig zo zeggen, met God. Mededeelbare eigenschappen van de Heere, die komen in je leven, hè? Barmhartigheid, genade, gehoorzaamheid. En nou, dat is nou in de waarheid zijn. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God. Prachtig, hè? Er is een programma Opsporing verzocht. En er was een keer een jonge vrouw vermist. En de het hoofd van het rechercheteam, die kon precies zeggen hoe die vrouw eruit zag. De kleur van het haar en de kleur van de ogen. Wat voor auto ze reed, waar ze ging tanken, brandstof in de auto. Waar ze haar geld pinde. Nou, dat kon die allemaal opnoemen. Die wist er heel veel van te zeggen. Dat was het hoofd van het rechercheteam. Maar als je nou de man van die vrouw gevraagd had om die vrouw eens te typeren, die man van de vrouw, die kende haar met zijn hart. Kijk, dat is nou het verschil tussen de dwaalleraren en Gods kinderen. Die dwaalleraren konden met hun verstand misschien wel heel wat over God zeggen, maar je hoorde, het bleef koud. Maar een kind van God, ook als u nog maar net op de weg bent, of dat u ook in de zekerheid van het geloof mag staan, die praten ook met verstand, maar ook met hun hart. Dat is het, hè. Dat is het hier. Prachtig. De waarheid geeft ontmoetingskennis, belevingskennis, bevindelijke kennis, zonder dat het geloofsgevoel de boventoon voert. Nee, de eer van God staat bovenaan. Dat is het, hè. Ieder die zijn woord in acht neemt in hem is werkelijk de liefde van God. Prachtig. En dan moet u er eens op letten dat nu in vers 5 die geboden even op de achtergrond komen. Hè? Want hier staat niet een ieder die zijn geboden in acht neemt, maar die zijn woord in acht neemt. Dat is eigenlijk het grote verschil met die dwaalleraren. En ook met die fariseeën en schriftgeleerden. Hè? Die hadden de geboden van Mozes helemaal op een rijtje. Als een soort wetboek van strafrecht. Maar ze kenden niet wat de Heer Jezus zei in de samenvatting van de 10 geboden. Gij zult God lief hebben boven alles en de naaste als uzelf. Aan deze liefde hangt de ganse wet en de profeten. Dat misten ze. En dan worden de geboden een soort wetboek van strafrecht. Dat had God nooit bedoeld. Er staat hier een oud gebod, hè, iets na de tekst. Maar dan zegt Johannes toch op ook weer, het is ook een nieuw gebod. Want het is om Christus wil een nieuw gebod. En daarom is het niet een wetboek van strafrecht, de wet. Maar een wetboek van genaderecht. Nou, gemeente, wanneer kan ik nu zeggen dat ik de Heere ken? En ik kan een heleboel weten over de Bijbel. En het is heel belangrijk. Ik denk dat we daar ook alert op moeten zijn. Kennis die zakt weg. Een heleboel over het geloof. Maar als het tot een ontmoeting is gekomen met de Heere zelf, dan heb ik een relatie gekregen. En dat is zo belangrijk. Dan heb ik een relatie met de Heere gekregen. Een doorleefde relatie. Prachtig. En dan leer ik dat ik hem kwijt was in mezelf. Maar dat God me niet kwijt wil. En dan leer ik dat ik de dood verdiend heb, de eeuwige dood. Maar dat in het bloed van Christus de verzoening is voor allen die door hem tot God vluchten. Dan leer ik dat de Heere zo goed is. Dat de Heere me echt wil maken tot een mens zoals die een mens bedoeld had. En dat de Heere daarom ook zijn geboden geeft. Als een ontdekking aan mijn zonde, want ik sta schuldig. Maar ook als een levenspad midden in deze verloren wereld. Waardoor ik de toekomst met God in mag gaan. Heerlijk als we dat mogen verstaan, gemeente. Dan wordt het wonder te groot. Dat God trouw is gebleven waar ik ontrouw ben. Zo wij hem verloochenen, zegt Paulus ergens, dan zal hij ons ook verloochenen. Het geldt van de dwaalleraren in de gemeente aan wie Johannes schrijft. Maar indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. En dan moet u eens erop letten hoe dat dan nou staat in vers 5, hè. Ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Nou, wie durft dat nou te zeggen, dat hij niet zondigt? Ook na ontvangen genade. Niemand toch zeker? Maar je moet dat ook goed uitleggen, gemeente, zoals het hier staat. Het betekent niet dat je geen zonde meer doet, ook als je een kind van God mag zijn. Maar het betekent dat er een bepaalde lijn in je leven komt. Er staat ook niet de geboden van God zijn volmaakt geworden in je leven. Dat waren de fariseeën en de schriftgeleerden, die stonden er buiten. Maar de liefde van God is volmaakt geworden. Nou, dan betekent het dat je hart en daardoor je leven, je handen en je voeten, je handel en je wandel, zo is ingenomen door de liefde die uit God, door Christus en de Heilige Geest komt in je hart, dat je achter die Here aan wilt. Het betekent dus ook, is de liefde van God volmaakt geworden, dat er een bepaalde lijn in je leven komt. Het gaat ergens naartoe. En daar wil God met jou naartoe. En je bent het zo met de Here eens. Je wil achter de Here aankomen. Volmaakt geworden. Het betekent niet, ik zeg het opnieuw, dat je geen zonde meer doet. Maar het betekent dat je op één doel bent gericht. Niet op twee gedachten hinkt. God wat en de wereld wat. Nee, maar achter de Here aan. Op één doel gericht. En dat heeft nu alles te maken. Er staat datzelfde woord als wat de Heere Jezus op Golgotha geroepen heeft. Het is volbracht. Dus dat is het diepe geheim. Dat nou die zondaarsliefde van God in jouw, mijn hart volmaakt kan worden. Oh, dan word ik steeds kleiner in mezelf, gemeente. Dan word ik steeds een grotere zondaar voor de Heere. Maar ik wil hem toch niet kwijt. Ik kan hem niet missen. Ik moet achter de Here aan. Kracht van de Heilige Geest. En tegelijk ook de verantwoordelijkheid van de gelovigen. Dan wordt dat kennen ook een werkwoord. Dat je ook echte voetstappen in het leven van elke dag wilt zetten in het spoor van de gerechtigheid dat de Heere Jezus heeft uitgetekend in zijn wet en heeft voorgegaan in de samenleving waarin we staan vanuit die relatie, niet waar? Als er echt een liefdesrelatie is, dan wil je het elkaar naar de zin maken. Dan, nou, zo is het geestelijk. Zo is het in de gemeenschap met de Heere ook. Je wilt achter de Heere aankomen. Heel je leven door. En dan is er geen wetticisme hier. Ik zeg het opnieuw. Geen wetboek van strafrecht. Maar je leeft uit de liefde van God. Uit dat woord in je hart. En dat woord van God in je hart. Dat wordt dan concreet in de geboden van de Heere elke dag. Wat je dus wel doet en wat je dus niet doet. Dat wordt dan een levensweg ten leven. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. En dat in hem hier, de exegeten verschillen of dat nou van God gezegd wordt of van de Heere Jezus. Ik heb een heel mooi commentaar van een vrijgemaakte theoloog die in Londen werkt. En hij zegt, het is typisch voor Johannes dat hij dat niet uit elkaar haalt. Hierdoor weten wij dat wij in God zijn. Een kind in God, Gods kind. Maar dat kan nooit buiten de Heere Jezus om. En dat kan nooit buiten de Heilige Geest om. In hem. Als we niet in hem zijn, mensen, hoor, dan kun je een groot verhaal ophangen, maar dan. Of je kunt heel werelds leven openlijk, maar daar kom je even om. Maar als we in hem zijn, dan leren we wie we zijn. Maar dan leren we vooral wie hij is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dan willen we die relatie niet kwijt. Hoe weet je nou dat je een oprecht kind van God bent? Ik had eerst als thema een waar kind van God, maar oprecht vond ik beter. Want waar, ach, wanneer zijn we waar? Maar oprecht, dan is het zo belangrijk in hem te zijn. Het rust dus in een geloofsrelatie. Ja, en dan gemeente, het laatste vers. Dat vraagt, dat geeft een dankbare tegenprestatie. Ik zei al, je moet voorzichtig zijn met het woord presteren, want wij presteren niks. Maar tegenprestatie, ja, als je nou ziet wie de Heere is en wat de Heere voor je doet en wie de Heere voor je is, dan komt toch in je leven ook iets van, ik wil iets terugdoen. Niet om het heil te verdienen, nee, dat is onmogelijk. heil, het is allemaal verzondigd aan onze kant. Wij hoeven niks terug te verdienen. Maar als een soort leven van dankbaarheid. Ja, nou, ik vind het zo mooi dat die Johannes, die grote liefdevolle apostel, die heel dicht bij de Heer Jezus leefde, zo'n onder leiding van de Heilige Geest, zo'n prachtige brief aan die geschokte, eenvoudige gelovigen schrijft. En wij mogen er nog van meegenieten. Want laat je niet uit het veld slaan, zegt hij. Laat je niet uit het veld slaan. Want als je zijn woord in acht neemt, dan ben je werkelijk in hem en in de waarheid. Alleen, dan moet je niet in dezelfde fout vervallen als van die dwaaleraren. Je moet dat werkwoord kennen ook praktiseren. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf wandelen zoals hij. Mooi, hè? Dat is de Heere Jezus. Ja, als voorbeeld, daar moet je natuurlijk ook wel wat mee oppassen, hè? Want je hebt in de theologie ook dat Jezus geen voorspraak meer is, geen middelaar, maar alleen maar een voorbeeld. En dan moet je gewoon een beetje nadoen, alsof je zelf de hemel kunt verdienen. Dat bedoelt de apostel niet. Je moet wandelen zoals hij gewandeld heeft. En dan staat er een heel mooi woord voor wandelen. Wandelen is natuurlijk al een leuke bezigheid, een fijne bezigheid. Zeker als het mooi weer is en door een mooie natuur. Maar dat wandelen hier, dat is eigenlijk de bekering in de praktijk. Bekering in de praktijk. Dus als het in je hart goed is komen te liggen met de Heere, dan zal dat in de levenswandel heel duidelijk blijken. Bekering in de praktijk. En dan als hij, dat ik niet nadoen, ik zei het al, maar ik wil ook nog onderstrepen, in hem, hè, dat kan alleen maar in en uit en door hem. Als een soort dankbare tegenprestatie. Heren, het is zo wonderlijk dat u me gered hebt. Heren, wat kan ik terugdoen? Ik hoef niks terug te doen. Maar ik wandel in de praktijk elke dag als een christen tot eer van God. Mag ik uit de schrift drie voorbeelden geven waarin dat heel mooi blijkt. Ik denk aan Stefanus. Stefanus, martelaar, eerste martelaar, gestenigd door de fariseeën en de schriftgeleerden, nota bene. En Paulus paste op de kleren die ze aflegden, konden ze de stenen beter gooien. En dan zegt die Stefanus, ik zie Jezus staande aan de rechterhand van God. Voordat hij sterft, preekt hij nog zo mooi over de Heere Jezus. Hè? En voordat hij de laatste adem uitblaast, dan zegt hij, Vader vergeef het hun. Hé, jongens en meisjes, waar heb ik dat eerder gehoord? Op Golgotha. Dat was het eerste kruiswoord van de Heere Jezus, toen hij aan het kruis geslagen werd voor zijn volk. Vader, vergeef het hun. Kijk, Stefanus getuigt van Jezus. En Stefanus sterft met een woord van Jezus op de lippen. Dat mag martelaren in de islamitische wereld en martelaren in onze zogenaamde vrije westerse wereld moed en kracht geven, al doet het pijn. Tweede voorbeeld, Petrus die schrijft aan christelijke huisslaven, 1 Petrus 2 vers 21, die hadden het moeilijk met hun heidense heren, die werden verdrukt en bespot en soms ook lichamelijk lijden. Dan schrijft hij, hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft en ons voorbeeld, let op het woord, heeft nagelaten, opdat u zijn voetsporen zou navolgen, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold. En toen hij leed, niet dreigde, maar hij gaf het over aan zijn vader, die rechtvaardig oordeelt. Nou, die tijd kan wel eens terugkomen weer, gemeente. Ja, huisslaven zijn er gelukkig niet meer. Maar de samenleving kan boos zijn op levende en levend gemaakte christenen, nietwaar? En ik denk weer aan de christenen in de islamitische wereld. Maar dan wandelen als Jezus. Dus die als hij leed niet dreigde. En die als hij uitgescholden werd niet terugschold. Maar gaf het in de hand van zijn vader die rechtvaardig oordeelt. Dan ben je het kwijt. En dan blijft het bij God. En die komt erop terug in het oordeel. Nog één voorbeeld, Paulus zelf. Uiteindelijk is de steniging van Stefanus hem tot zegen geworden. En dan schrijft hij aan het einde van de Galatenbrief dat hij sinds hij christen geworden is, veel heeft moeten lijden. En dan zegt Paulus aan het einde van de Galatenbrief: ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam. Ja, mooi hè. Ernstig ook. Maar dat is een tegenprestatie die wegvalt bij het diepe lijden van de Christus als je weten mag dat jij daardoor gered bent. Zo zegt Paulus het eigenlijk. Het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Hoe houd je dat vol? Alleen maar wandelen zoals hij gewandeld heeft. En niets in de weg zetten dat de liefde van God volmaakt geworden is. Dan gaat het dus naar een bepaald doel. Gods doel in je leven. En daarin gebeurt niet alles wat jij, ik, u wil. Maar wel wat er in Gods programma staat. En dan kom je goed uit. Gemeente, mogen u, jij en ik zo leven. En wordt dat zichtbaar in ons leven. Daar komt het op aan, mensen. Bekering in de praktijk. Sommigen die mogen weten en getuigen zeker weten dat ze een kind van God zijn. En als je dat nou eens niet weet, zeker bij jezelf. Een man stierf. De dominee kwam op bezoek bij het gezin. En hij vroeg: heeft vader nog wat gezegd over zijn eeuwige bestemming? Nee, zeiden de kinderen. Toen zei de dominee: dat hoeft ook niet, want zijn leven heeft gesproken. Hij leefde vanuit de bekering in de praktijk met de Heere. Wie zegt in hem te blijven en wie dat ook niet durft te zeggen van zichzelf, die moet maar zo zelf wandelen als de Heere Jezus gewandeld heeft. En dan mogen we onze tijd uitdienen op aarde, geliefden. En als de tijd van ons heen gaan dan gekomen is, dan wandel je zo achter de Heere aan, het leven van het leven in. En dan was je levensopenbaring hier een gebrekkig, maar graag gegeven tegenprestatie. Omdat je zo genoot, verwonderd, van Gods diepe gratie. Amen. We eindigen met dankzegging en gebed. Heere, u komt de eer en de lof toe, omdat u zo goed bent van de eeuwigheid af en ook in de Heere Jezus zo geopenbaard over heel deze wereld heen. En dat u het ook in alle langmoedigheid en barmhartigheid wilt toepassen door uw geest in het hart van die u vrezen. Daar hoort een tegenprestatie bij, als een soort dankoffer. En daarom is de tekst zo diep. Die liefde mag kennen in zijn hart, die heeft ook de vindingrijkheid om dat grote kapitaal om te wisselen in het geloof, in de klinkende munt van een leven in de godzaligheid. En die krijgt ook in de liefde van u de kracht om de voetstappen te zetten in het spoor van de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Heere, al uw volk en kinderen moet zeggen, wij struikelen dagelijks in vele. En toch blijft staan de tekst, de liefde van God volmaakt geworden. Het gaat naar een doel, een volkomen verlossing en een eeuwige lofzang voor alle die de uwe zijn. Heere, wilt u dwaalzieke mensen, wilt u schijnchristenen, wilt u onbekeerde mensen, werelds of kerkelijk onbekeerd, wilt u ze ontdekken dat ze op een verkeerd spoor zitten, dat eeuwig doodloopt. En dat is niet tot eer van u, maar dat er een levende en levendige weg is in het verse bloed van uw lieve Zoon, ook nu. Heere, versterk uw volk en kinderen, ook als het wel eens moeilijk is, als we littekens in ons lichaam en in onze ziel meedragen. Wilt u voorgaan en leer ons volgen. We bidden voor de gemeenteraad van Veenendaal. Nu weer die zondagsopenstelling van supermarkten aangezwengeld gaat worden door een partij die winnen wil. Heren, we bidden van u. Of het nog zo geleid mocht worden dat wij de zondagsrust in Veenendaal mogen behouden. Wij bidden voor de gemeenteraad en voor allen die daarin christen zijn. Wilt u ze nabij zijn in hun getuigenis, in hun benadering van deze zaak en in de beslissingen die genomen moeten worden. Bewaar ons voor een verder afglijden, Heere, want dat zal uiteindelijk geen heil bieden. Zegen alle betrokkenen. We danken u ook voor de goede ontmoeting van kerken onderling, om samen één lijn te kunnen trekken in gehoorzaamheid aan uw geboden. Wij bidden voor alle betrokkenen uw genade en wijsheid toe. Heere, zegent u ons verder deze zondag, dat het echt zondag mag zijn. Breng ons ook getrouw vanmiddag weer samen, om zo de zondag ook te stileren met onze kerkgang en de ontmoeting onderling. Vergeef ons het gebrekkige aan onze kant. Zegen het overvloedige van uw kant, tot zaligheid en tot een levenswandel die uit u is, en zo tot een getuigenis in de samenleving en de eer van uw naam. Zegen ons ook en onze gaven, Heere. Bewaar ons verder in gezondheid en genade. Alleen om Jezus wil bidden we het u. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente, en wij zingen nog uit Psalm 27 het derde couplet. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Psalm 27, vers 3. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.